Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is niet sexy, je scoort er niet mee.
Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner.
Hij heeft met een hamer de deur in gegooid. Ik heb de foto's gezien van na de daad. Gewoon horror. Overal bloed.
In een nieuwe podcastserie van De Telegraaf onderzoek ik, Saskia Belleman, waarom het zo vaak misgaat achter de voordeur en hoe het beter kan.
Want ja, wie is de volgende? Als om de 8 dagen iemand wordt vermoord.
Zij is van mij. Nu overal te beluisteren. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Wouter, ik denk dat jij een diepe zucht mag slaken zo aan het begin van deze podcast. Want vertel de luisteraars, de beste luisteraars van Nederland nou eens waar jij zit en waarom.
Nou ja, ik dacht ik ga naar de staatsbezoek in Vietnam. En ik ga een paar dagen eerder, zodat ik ook een beetje aan die jetlag kan wennen. Want als je naar het oosten vliegt, dan komt dat wel aan. Ik vlieg zoals je weet nog wel eens naar de Verenigde Staten. En de terugvlucht, dan ben je echt wel een paar dagen altijd weer van slag. Omdat je dan je moet herstellen. Dus ik dacht van nou, een beetje bij tijds die kant op. En dan kan ik me, omdat die dagen zijn doorgaans vrij lang, van ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je in busjes aan het wachten. En af en toe zie je de koning ook nog even. Dus ik op bij tijds die kant op. Ik dinsdagavond na een hele dag werken. We hebben elkaar toen nog gezien in Den Haag. Ik naar Schiphol met de trein. Ik naar Parijs vliegen. Ik van Parijs de volgende vlucht naar Azië genomen. Na 28 uur ben ik hier en ik krijg het bericht door dat het staatsbezoek is gecanceld. Omdat de Vietnamezen wegens lokale omstandigheden dat een goed idee vonden. Nou, dat is dus best wel balen. Want het waren 28 fantastische uren. En dan vervolgens moet je die hele reis weer omboeken. En proberen te annuleren wat het te annuleren valt. Zodat het bedrijf niet helemaal het schip ingaat. Want het is toch altijd wel een dure aangelegenheid.
Ja, wat is de reden van die annulering? Want binnenlandse aangelegenheden. Wat speelt er dan allemaal in Vietnam? Waardoor Willem-Alexander en Maxima niet kunnen ontvangen?
Dat willen we allemaal weten. Daar is meer dan dit niet officieel bekend over gemaakt. Ik heb ook een aantal mensen gesproken in de voorbereiding. En die zeiden ook alleen maar, we hebben het signaal gekregen dat het niet kan vanwege binnenlandse aangelegenheden, lokale aangelegenheden. Ik weet wel dat die secretaris-generaal van de Communistische Partij daar op leeftijd is. En soms ook een wat fragiele gezondheid heeft. Wellicht was dat een beletsel, maar dat is ook maar een educated guess, omdat ook de Nederlanders, zowel de Rijksvoorlichtingsdienst als Buitenlandse Zaken, als in koninklijke kringen, die wisten niet meer dan dit. Dus daar ben je dan mooi klaar mee. En het is diplomatiek natuurlijk wel heel pijnlijk. Hè? We kunnen ons herinneren dat we een paar jaar geleden, ook al weet je, misschien wel 10 jaar geleden, misschien wel langer zelfs, dat er ooit eens een Indonesische president naar Nederland zou komen en dat hij het bezoek had afgezegd vanwege de angst dat hij gearresteerd zou worden. Dat was toen gewoon een aangifte van de Molukkers of zo. Mm-hmm. En dat was toen ook iets wat men toch wel heel pijnlijk vond en wat ook niet in goede aarde viel destijds.
Nee.
Bij de Nederlandse organisatie. Dus dat zit dan toch wel als een soort beletsel op de lijn. Dit is ook wel behoorlijk hals over kop medegedeeld aan Den Haag. En zodra ze het wisten, hebben ze zo snel mogelijk proberen mensen te waarschuwen om niet met vliegtuig in te stappen. Dat zouden er volgens mij vandaag een heleboel doen, vrijdag.
Ja.
Dus die zijn nog niet op tijd. Maar goed, we weten het niet precies. Behalve dan dat het vanuit Vietnam wordt gezegd, binnenlandse aangelegenheden. En Zoals je weet, Vietnam is een communistisch land, een eenpartijstaat, er is geen vrije pers. Er zijn ook weinig journalisten die daar hun standplaats hebben. Dus het is heel moeilijk om ook proberen uit te vinden wat er nou precies aan de gang is.
En als het over Vietnam gaat, er wonen neem ik aan ook wel Nederlanders die zich verheugden op de komst van het koninklijk paar. Had je al verhalen voorbereid, bezoeken die plaats zouden vinden, misschien belangrijke aangelegenheden die er zouden zijn, waarvan je zegt, ja, dat is wel extra pijnlijk dat dan niet doorgaat?
Nou ja, je moet je voorstellen, dat gaat echt maanden aan voorbereiding aan vooraf. En dat zwaartepunt ligt bij de ambassade in Vietnam. Maar tegelijkertijd ging ook een grote handelsmissie mee. Want dat was de uiteindelijke doel van de visite van de koning en koningin. Natuurlijk om de diplomatieke banden te vieren. 50 jaar is het dit jaar dat die diplomatieke banden met Vietnam werden opgericht. En wat ik zag in de voorbereiding, dat er echt tientallen bedrijven die kant op zouden gaan. Van KLM tot Royal Harskoning tot Dame Shipyards. Die hebben ook trouwens daar een werf waar ze sleepboten bouwen. Er was een ontmoeting voorzien met Nederlanders in Nederlanders met een Vietnamese achtergrond. En er was ontmoeting met Nederlanders die in Vietnam wonen, ook voorzien. Nou, die mensen hebben zich ook allemaal om verheugd. Dus het gaat allemaal niet door en het is het gaat een heleboel werk verloren. Het wordt dan uitgesteld, dus het zal uiteindelijk nog wel een keer doorgaan, maar dat zal denk ik niet op de korte termijn zijn.
En wat het voordeel is, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei ooit een wijs iemand, dat jij volgende week gewoon weer hier in de studio dan zit. Om 10:30.
Ik mag natuurlijk het volksfeest op woensdag van 9:45 de Tweede Kamer meemaken.
Inderdaad.
Waarin we de volgende stap in de formatie maar weer eens gaan bespreken.
Ik trakteer volgende week op koffie. Die kan je alvast in je zak steken. Kun je je op verheugen. Dan de volgende vraag. Inderdaad gaan we het natuurlijk hebben over hoe dat nu allemaal verder moet met dat programma kabinet. Straks misschien nog even over Timmermans en het Holocaustmuseum en alle onrusten daaromtrent. Maar eerst even die vacature. Ja, wie wordt de premier van Nederland? Kun je al ergens je hand op steken? Want ik heb geen idee meer wie het moet worden dan. Mona Keizer misschien toch, Johan Remkes. Ja, je hoort van alles. Misschien wel iemand die partijloos is.
Ja, wat een puinhoop, hè. En dit allemaal echt enkel en alleen maar om één iemand te faciliteren. Dat is de leider van NSC, die ooit heeft bedacht dat dit een goed idee was. Het grappige was dat hij ook toen duidelijk werd dat de partijen het over deze stap eens werden, dat hij ook aan twitteren was, zag ik. Dat hij in 2021 al een toespraak of in een debat heeft gezegd van er moet een extra parlementaire kabinet komen. En kijk eens, simsalabim, het is gerealiseerd. Dus dan kon hij toch maar weer mooi aan zijn achterban laten zien dat het allemaal niet voor niks is geweest, die stem op Omtzigt. Want je weet, Pim, dat half Nederland, althans, nee, ik chargeer, 2/15 van het electoraat natuurlijk naar de stembus ging, omdat iedereen van dat electoraat een extra parlementair kabinet wilde. En kijk eens, volgens Omtzigt gaat het nog gebeuren ook. Nou, ik denk dat er wel het een en ander op af te dingen valt. Het heet natuurlijk ook een programkabinet, las ik in het verslag van de Kim Putters. En ik werd er afgelopen week al door iemand die daar voor heeft, nou ik weet niet of het heeft doorgeleerd, maar in ieder geval veel verstand van heeft. Die zei al van het feit dat de politieke leiders niet in een kabinet zitten, maakt iets nog geen extra parlementair kabinet. Er is in bijvoorbeeld Rutte 3, toen zaten Pechtold en Buma en ook Gert-Jan Segers ook gewoon in de Tweede Kamer. En toen was Rutte natuurlijk de partijleider van de VVD, die was premier. Maar het is niet zo dat een extra parlementair kabinet mogelijk maakt. Het feit dat er mensen van buiten worden gevraagd, dat zijn dan verondersteld mensen die geen politici zijn. Nou, dat hebben we met Ernst Kuipers gezien. Dat hebben we met Robert Dijkgraaf gezien.
Ja.
En met wisselend succes wellicht, zeker voor degene die zo snel vaandelvlucht ondernam toen hij zag dat hij nog een keer minister kon worden. Kijk, Dijkgraaf scoort volgens mij goed, volgens mij ook in het veld een populaire minister. Dus het kan echt wel een toegevoegde waarde hebben, maar het is ook niet zo dat hij nou iets is uitgevonden wat echt nooit eerder is gebeurd. Behalve dan dat de leider van de PVV, de grootste partij, dan geen premier gaat worden. Nou ja, Dat is iets wat we een beetje zagen aankomen natuurlijk. Omdat Wilders vanwege zijn verleden met omstreden uitspraken en daden voor partijen onaanvaardbaar was als minister-president. Maar dat is denk ik op dit moment nou echt de grote verandering. En als je kijkt naar de lijst met onderwerpen, een beknopt regeerakkoord, dan heb je me toch een waslijst die dan vervolgens wordt opgesteld. Ja. Dat je denkt dat ik geloof dat mensen nog zagen dat het woord onderwijs ontbrak. Dus dat is eigenlijk een schande. Ja. Maar voor de rest stonden de meeste belangrijke dingen er toch wel op. En daar moeten dan ook weer afspraken over gemaakt worden. Ja. Dus het gaat allemaal met goede moed en met optimisme wellicht om het denken dat je een beknopte regeerprogramma kan schrijven. Maar ik denk dat de werkelijkheid zal laten zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het oogde.
Nee, want wat wel opmerkelijk is ook, is dat Omtzigt had gezegd namens NSC van het is goed om over die hoofdlijnen dan een akkoord te sluiten. Maar als er specifieke onderwerpen zijn waar ik wel gedetailleerde punten over inneem, dan moet dat ook mogelijk zijn. Dus dat stond...
Ja, hij verduidelijkte dat in een toelichting na afloop dat hem dan vooral om de financiën ging. Okay. Dat is al een van de grote kernpunten natuurlijk, waar ook Kim Putters al in zijn eerste brief naar die fractieleiders, naar die eerste weken, dat hij had gesproken met de staatsrechtendeskundigen, zoals ik ze maar zal samenvat. Dat hij al had gezegd van er moet over rechtsstaat, over de financiën en over internationaal beleid. Moet iets van een geraamte zijn waar alle vier de partijen zich aan zullen committeren. Nou, die lijst is dus kennelijk wat uitgebreid. Ik zag ook wel weer wat punten terugkomen dat wat Plasterk het eerder ook heeft gehad. Van Plasterk belangrijke punten vond waar ze het over eens moesten worden. Maar die lijst is vrij uitgebreid. En inderdaad, de opvallende passage dat de fractievoorzitter van NSC zich het recht voorbehoudt om voor de dingen die hij belangrijk vindt, daar dan extra afspraken over te maken. En diepgaande afspraken. Maar hij heeft dat zelf dus later weer een beetje genuanceerd door te zeggen van ja, die financiën is voor mij heel belangrijk. Maar goed, hadden ze misschien iets anders in het verslag op moeten schrijven. Wat voor mij heel duidelijk wordt, is dat dit hele proces, deze afgelopen vier weken, het verslag, Kim Putters in actie, de forum waar nu op wordt voorgesorteerd. Het is enkel en alleen maar bedoeld om één iemand te pleasen, en dat is Pieter Omtzigt. En toevallig hadden we het daar drie weken geleden over. Ik geloof dat de titel van de podcast toen ook was dat Kim Putters de rode loper moest zijn voor Pieter Omtzigt. Nou, dat is inderdaad gebleken. En wat mij erg opviel in de toelichting van Caroline van der Plas, die gaf denk ik onbedoeld ook wel een inkijkje in hoe, zullen we het desperaat noemen, of in ieder geval alles uit de kast trekkend, de drie partijen met Pieter Omtzigt aan tafel zaten de afgelopen week, die dagen in de Zwaluwenberg, om hem maar het hof te maken.
Ik wil wel benadrukken dat Geert Wilders heeft in de afgelopen weken echt heel erg veel ingeleverd. Hij heeft zich heel erg bereid getoond van, is er nog wat anders, zeg het me. Dan kunnen we misschien nog daarover praten. Hij heeft zich altijd aan afspraken gehouden. Dat ik zelf, dan op een gegeven moment moet je gewoon iemand dan ook het vertrouwen geven van dat het kan.
Is dat nou eigenlijk wel gezond, Wouter? Deze manier van het dienen van Omtzigt. En is dat een garantie op enige vorm van stabiliteit als dat programmakabinet er dan uiteindelijk zou gaan komen?
Ik vraag het me af. Ik vond het echt wel een opmerkelijk fragment, omdat er kennelijk echt is gezegd van Pieter, als er nog iets is waar we je het hof mee kunnen maken, zeg nog wat ik moet doen. Dat zou dan Wilders min of meer hebben aangegeven aan Pieter Omtzigt, zoals Van der Plas suggereert. Ja, dat is bijna, dat ademt wanhoop. Hè? En de vraag is natuurlijk in hoeverre je dat overeind houdt. Die houding. Ik denk het eigenlijk niet. Je zag het al gelijk bij de persconferentie gebeuren natuurlijk. Persconferentie. De momenten dat Geert Wilders weer eventjes zich liet gelden voor de microfoon.
Ja.
een beetje rond de presentatie natuurlijk van dat van het akkoord. Of het, wat moet ik het eigenlijk noemen? Het verslag, denk ik.
Ja.
Gelijk zeggen van, ik wil eigenlijk nog wel minister-president worden. De rest accepteerde het niet. Maar het is staatsrechtelijke schande of iets of woorden van die strekking. Nou, met het staatsrechtelijk
onjuist, te maken. Noemde die
nee,
dat dan?
Het is wel gewoonterecht. En, ja. En het is wel zo dat er een enorm offer natuurlijk gevraagd wordt van een partij die 37 zetels heeft gehaald, die de grootste partij van Nederland is geworden. En waar in normale omstandigheden de minister-president dan door die partij geleverd zou worden, is er dus een blokkade opgeworpen. En dat betekent, kijk, Wilders, die wist natuurlijk van tevoren dat hij alles in de uitverkoop moest gooien vanwege het verleden, om een combinatie mogelijk te maken. Dat verklaart ook waarom hij bereid is om ook over dit punt overstag te gaan. Net als je zal merken dat hij over een aantal andere punten, bijvoorbeeld rond Oekraïne, maar ook rond de financiën en al eerder natuurlijk op de rechtsstaat, overstag gaat. Dus dat is behoorlijk inleveren. En Wilders moet tegelijkertijd wel aan zijn achterban uitstralen, want hij heeft maar één lid, hè, dus het zijn eigenlijk alleen maar kiezers die voor hem relevant zijn, geen leden. Om aan de achterban voortdurend te blijven zenden van waarom hij dingen doet. Ook hen een gevoel wil geven van, ik laat me niet in een malletje duwen of in een keurslijf dwingen. Maar in feite is dat natuurlijk wel wat er gebeurt. Wilders wordt in een keurslijf gedwongen. En dat gaat hij, een tijdje gaat dat goed, omdat hij denkt het doel heiligt de middelen. Anders komt er helemaal geen kabinet waar de PVV in meer of mindere mate bij betrokken is. Maar het deed mij heel erg denken aan eigenlijk ook de situatie die we zagen aan het einde van Rutte 1. Het katshuis, de val, gebroken om de financiën. Maar de achterliggende gedachte was ook, als ik hiermee akkoord ga met die extra bezuinigingsronde van destijds, dan betekent dat het CDA, als de buit voor hen binnen is, over een half jaar alsnog de stekker eruit kan trekken. Omdat hij al door had dat het CDA met Gert Leers en Heers Ballin en Ab Klink en de dissidenten Verrier en Koppenjan, dat geen lang leven beschoren was, die coalitie. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Wilders ook de hele tijd in zijn achterhoofd houdt. Ik geef nu allemaal dit op. En straks komt er een moment dat Omtzigt, omdat hij nu zo slecht staat in de peilingen, zal ik niet snel doen. Maar er komt een moment dat Omtzigt of wellicht ooit nog de VVD dan de stekker uittrekt. Dus dat hij de hele tijd denkt, ik geef op, ik geef op, ik geef op. Maar er is natuurlijk wel een grens tot wanneer hij dat zal accepteren. Ja. Dat hij ook in zijn achterhoofd zal houden van, ja, nu als ik nu de onderhandelingen opblaas, dan kom ik er zelf heel goed uit. Op het moment dat ik nu dat niet doe en ik geef alleen maar op, zullen waarschijnlijk ook wel wat kiezers gaan afhaken die misschien denken van, nou ja, hij maakt niet waar wat hij beloofd heeft of zo. Of hij blijft toch heel erg mild. En daarom wil hij steeds maar blijven zenden van dat hij zich niet gewonnen geeft op allerlei vlakken. Maar dat gebeurt natuurlijk in feite wel.
Ik zat ook nog wel te denken van, is het niet zo dat ze Wilders ook wel enige ruimte laten, dat je dat niet zo natuurlijk buiten in de buitenwereld hoort, maar dat ze denken, nou, dit is zo'n pijnlijke voor Wilders, we geven hem eventjes die frustratie. He, want hij moet dat signaal natuurlijk ook wel naar zijn achterban kunnen afgeven. Of denk je echt dat het een spontane uitspraak is geweest en dat daar dan weer Omtzigt, Van der Plas en Jezogus door verrast zijn?
Ik denk eigenlijk dat het voor elke partij geldt, voor Wilders, maar ook voor de andere partijen, dat op het moment dat er concessies gedaan moeten worden om een samenwerking mogelijk te maken, of gewoon inhoudelijk omdat een partij een minderheidsstandpunt inneemt, dat andere partijen in een normale coalitiesamenwerking elkaar wat zullen moeten gunnen. En dus begrip moeten tonen voor het feit dat je af en toe wel even het ook aan je achterban moet zien te verkopen. Dat zou in een gezonde samenwerking denk ik goed zijn. En dat is natuurlijk goed gebleken de afgelopen jaren. Maar zelfs in Azië, Bim, hoorde ik geluiden vanuit Nederland en ook van achter de schermen over de manier waarop men dit hele proces zag gebeuren. En ook het merkwaardige, het bijna koddige idee van, we zoeken nog een minister-president. Het maakt eigenlijk niet uit wie het is. Hè, het kan ook de verkeerswachter zijn op de hoek of de slagerij van Kampen eigenaar. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit. Een premier is maar een soort pion of zo. Of iemand die je zo kan vervangen. Terwijl een minister-president natuurlijk los van het feit dat hij het gezicht is van een kabinet met alle verantwoordelijkheden die erbij komen, maar ook de geschiedenis in zal gaan om sturing aan een land te geven. En daar wordt nu wel heel erg aan voorbij gelopen. Zo van, oh ja, daar hebben we het later nog wel even over en daar komen we nog wel uit of zo. Het is vrij ingrijpend. En ik merkte ook dat er best wel wat frustratie zit. Toch ook bij de onderhandelende partijen, dat deze situatie, het is allemaal heel erg kunstmatig. Hè? Het is allemaal heel erg tijdelijk. Het is broos. Het is wankel.
Ja.
Je hebt er eigenlijk gewoon geen goed gevoel bij als je dit zo allemaal aan je voorbij ziet trekken. En dat gaat nog niet eens zozeer om de uitspraken die dan de ene weer doet over de ander of de teleurstelling dat hij geen premier kan worden. Maar veel meer een gevoel dat als je leest waarom we dit eigenlijk allemaal doen.
Ja.
Nogmaals, dat is om één iemand te pleasen. Maar ook dat het van experimenten aan elkaar hangt. Dat je je afvraagt, kan dit wel goed komen?
Ja, nou ja, goed. Als je het verslag leest, staat er natuurlijk ook wel. Je kan zeggen het is om omzicht te dienen. Je kan zeggen er is misschien ook meer dualisme nodig. Er is misschien ook een sterkere Tweede Kamer nodig. Er is misschien ook meer inspraak nodig vanuit het maatschappelijke veld. Dus het is misschien enerzijds om omzicht te pleasen. Maar hij heeft misschien ook een punt als je kijkt naar de afgelopen 10, 12 jaar hè, onder Rutte. En hoe dat zich heeft ontwikkeld met de toeslagenaffaire met Groningen. Is deze stap ook hard nodig om het vertrouwen in de samenleving terug te winnen?
Nou, ik weet niet of je het een na het ander zomaar kan liëren. Hè. Dat doet hij natuurlijk wel. Maar de vraag is of dat ook zo werkt. Als er een vertrouwen in de samenleving wordt gevraagd, dan heb ik niet het idee dat de afgelopen 4 maanden deze coalitiepartijen of potentiële coalitiepartijen heel erg hun best hebben gedaan om dat voor zich te winnen. Dus verbeter de wereld begint bij jezelf. Ik weet niet of dit construct daarmee ook het vertrouwen terugbrengt op een moment dat je ook over allerlei andere afspraken. Kijk, er wordt de hele tijd gedaan van we gaan iets helemaal nieuws doen en we gaan het allemaal heel anders doen dan normaal. En we gaan een extra parlementair kabinet beginnen. Nou, ik voel wel mee met de oppositie die zegt het is eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet. Mm-hmm. Want de partijen committeren zich niet aan één ding, maar echt aan een heleboel verschillende onderwerpen waar ze kennelijk allemaal afspraken over gaan maken. En ze committeren zich ook in personele samenstelling kennelijk richting het kabinet. Dat was nog een beetje gisteren met de toelichting van Omtzigt liet het een beetje in het midden. Hè, van we moeten er nog over hebben hoe en wat met de personele invulling en of ze mensen zouden leveren. Maar ik begrijp dat dat wel een van de zaken was waar bijvoorbeeld de VVD heel erg op hamerde. Hè, van wij hebben een stap gezet richting een extra parlementair kabinet of hoe je het ook maar noemt als het maar een kabinet is. Maakte de VVD op een gegeven moment ook helemaal niks meer uit. Maar als we dan maar een commitment hebben ook van NSC om ook ministers te leveren. En zodat ze niet vanuit de oppositie kunnen. Of eigenlijk vanuit, ja, wat is het eigenlijk? Toch denk ik dan oppositie, namelijk een kabinet bekijken. Er verder geen commitment mee hebben. En lekker prijs schieten. Of wat spel. Je allemaal vindt wat die mensen allemaal niet goed doen.
Ja, ja, ik zat er al nog te denken over dat premierspunt. Hogevorst las ik bij ons in de krant. Remkes wordt genoemd. Mona Keizer komt dan aan bod. Maar een premier heeft misschien ook wel enige. In ieder geval ervaring nodig of betrokkenheid bij partijen of weten hoe het proces loopt, zeker in deze samenstelling, om ervoor te zorgen dat het allemaal in goede banen wordt geleid. Als je misschien bewindslieden pakt die geen binding hebben met deze partijen, dan wordt het heel kwetsbaar. Ik bedoel, als premier, ik zou denken, wil ik hier überhaupt wel aan beginnen? Want je gooit nogal
nou,
wat.
Inderdaad. Hè? Nee, maar dat is een hele legitieme veronderstelling. Als je ziet hoe broos het nu is. Hoe rommelig het afgelopen 4 maanden is gedaan. Kijk, als je in je leven kan zeggen, ooit, ik ben minister-president van Nederland. Dan zijn er genoeg politici te vinden. En misschien niet eens alleen politici. Maar ook wannabe politici of mensen die maatschappelijk betrokken zijn. Die daar heel trots op zullen zijn. En die dan denken, nou, laat mij het maar proberen. Want dan kom ik leven lang niet meer uit de geschiedenisboeken te verwijderen.
Het is de vraag hoe je erin terechtkomt dan. Hè? Dat is ook
maar goed, je bent het maar wel even mooi geweest. Lekker in het regeringsvliegtuig met een Amerikaanse president op de foto, weet ik veel wat. Er zullen altijd wel mensen te vinden zijn die het gaan doen. Maar de vraag is hoe committed die zijn. Hè? Kijk naar wat Kuipers heeft gedaan. Op het moment dat hij het idee kreeg dat hij geen minister meer kon worden voor D66 in een nieuw kabinet, dacht hij, ik kies voor mezelf. Ik ga lekker doen waar ik zelf zin in heb. En ik voel me helemaal niet meer zo betrokken bij het landsbestuur of het uitzitten van de rit of bij mijn partij. Hè, want dat was dan toevallig D66. Maar zoals de luisteraars van Aframeren weten, waren er ook berichten van andere partijen dat hij daar wel eens gesprekken had gehad om te kijken of hij daar misschien wel bij wilde horen. Dus op het moment dat je een kabinet krijgt, wat ook wel deels door opportunisme zal worden ingevuld. Ik zeg niet dat het allemaal opportunisten zullen zijn, maar er zullen wel mensen denken van, nou ja, het is weer eens wat anders, het is een kans. De vraag is of die mensen dan ook zo trouw zullen blijven aan het construct waar ze deel van uit zullen maken. En ook heel belangrijk, Pim, ik blijf het toch maar roepen, politiek is een vak. Er wordt heel snel gedacht, iedereen kan dat wel. En ik denk ook zeker dat het goed is dat je eens in de zoveel tijd ook echt met nieuwe mensen dat verrijkt. Maar ik denk ook dat we elke week of elke maand de afgelopen jaren eraan zijn herinnerd dat op het moment dat ervaring weggaat uit de politiek, of het nou in het kabinet is of in de ambtenarij, ook niet onbelangrijk, of in de Tweede Kamer, dat het collectieve geheugen minder wordt en dat je ook ziet dat mensen niet meer precies weten hoe het in het verleden is gegaan, dezelfde fouten maken en met volle overgave weer dingen staan te bepleiten achter de interruptiemicrofoon die hun voorgangers allemaal juist hadden afgewezen de afgelopen jaren. En ik moest daar een beetje aan denken, ook toen het eerste vragenuurtje van de nieuwe Kamer, toen hoorde ik gelijk een aantal nieuwkomers voor de interruptiemicrofoon, de minister, ik weet niet eens meer welk onderwerp het was, misschien was het zorg, ik weet het niet. Hoe komt het? Kan de minister aangeven hoe dit nou nog steeds niet geregeld is? En dan was iemand die was net een B-Kamerlid. En dan denk je, nou ja, als je had gezien wat je voorganger en je voorvoorganger en je voorvoorvoorganger daarover ook hadden gevraagd en de antwoorden die erop kwamen, dan wist je misschien ook het antwoord wel. Dus het is belangrijk ook om toch ook wel dat politieke vak serieus te nemen en ook wel in ieder geval te zorgen dat nieuwe kabinet met voldoende ervaring ook bemenst is. Want het aansturen van een organisatie, van een ministerie als politiek leider is niet eenvoudig. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, zeker als je het een beetje wil overleven in zo'n Tweede Kamer, is dat je zicht hebt op wat de Tweede Kamer wil van jou. En de Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. En er zijn tal van voorbeelden te geven van de afgelopen jaren van mensen die naar Den Haag werden gehaald met het idee van, nou ja, dat is tenminste weer iets nieuws. En dan bleek zo iemand eigenlijk helemaal niet te weten wat hij of zij in een kamerbrief zou moeten schrijven. Waardoor de eerste kamerbrief die werd gestuurd al gelijk tot grote ophef leidde. Ja. Omdat er allerlei losse eindjes in zaten of afslagen werden genomen die kamerleden gewoon niet trokken. Dus dat nieuwe kabinet, daar zal echt juist in deze constructie heel erg duidelijk naar gekeken moeten worden. Of er wel voldoende ervaring en politiek gevoel ook zit. Zodat het misschien iets langer volhoudt dan 3 maanden.
Ja, ik moet terugdenken aan Bomhof, Herman Heinsbroek, weet je wel, die fase van de LPF, die mensen die van buiten kwamen.
Dat was eigenlijk ook een soort extra parlementair kabinet, want daar zat de politiek leider volgens mij ook niet in het kabinet van de LPF.
Maar dat was een puinbak, toch? Die ministerraden met dat belletje van Bomhof om de orde te handhaven. Die ging bij, volgens mij was dat gewoon ordinaire ruzie met Herman Heinsbroek toen. Het was, ja, dat liep natuurlijk voor geen meter. Dat was natuurlijk wel politiek andere tijd. Maar wat is de garantie dat je nu, als je nieuwe bewindslieden moet aantrekken, of ze dan een soort van 50-50 verdeling willen maken? Hè? Dus de helft moet dan door de partijen worden aangeleverd. Ja, en de helft komt dan van buiten.
Een heel terecht punt ook wat je maakt. Want dat is nog een ander aspect van het feit dat je mensen van buiten haalt, zeker als ze niet helemaal geleerd zijn aan een politieke partij, is dat politieke partijen, zeker partijen met leden, want dat zijn ze natuurlijk tegenwoordig ook niet allemaal, maar wel over het vermogen beschikken om iets van zelfcorrectie te doen. Dus op het moment dat iemand een afslag neemt in een partij, of het nou een minister is, of een politiek leider of een Kamerlid, waar de groeggemeente in de partij moeite mee heeft, dan gaan de mailtjes rond, dan gaan de telefoontjes rond, dan worden de boze brieven geschreven, dan is er op een congres worden mensen ter verantwoording geroepen. Maar je hebt altijd een beetje het idee dat je niet het helemaal zelf kan bepalen, maar dat er wel enige verantwoording moet worden afgelegd uiteindelijk aan je peers, zoals het dan maar zullen noemen. En dat gebeurt dus niet op een moment dat mensen eigenlijk met zo'n politieke partij niet zoveel hebben of helemaal niets hebben zelfs. Want dan zal je zien dat de neiging om inderdaad misschien ook collegiaal te zijn, om denken aan de goede verstandhoudingen met ook de andere partijen. Ik denk dat ook allemaal best ingewikkeld wordt. Enfin, ik wil dus niet nu als een grote tegenstander bekend komen te staan van dit avontuur. Maar ik zie gewoon een heleboel haken en ogen. En ik mis bij eigenlijk alle partijen behalve NSC een oprechte wens om dit ook te willen. En dat is wel gek. Men gaat dus nu akkoord met een constructie die tegen heug en meug wordt geaccepteerd. Omdat men weet dat als het op deze manier niet kan, dan gebeurt het helemaal niet, want dan haakt NSC af.
Ja.
Maar de vraag is hoe lang die andere partijen dus in dit construct kunnen blijven functioneren. Of dat ze op een gegeven moment denken, ja, hier zijn we erg ongelukkig mee.
Ja, nou kijk, de BBB en PVV willen natuurlijk heel erg graag sowieso in het kabinet komen. De VVD is wel interessant wat dat betreft, want die hebben natuurlijk ook heel veel politieke historie in kabinetten. Zitten die al met het angstzweet van oh jee, als dit maar goed gaat? Hoe leeft dat nu binnen die partij? Weet je dat?
Nou, je merkt daar wel dat het toch misschien met de moed der wanhoop is dat mensen het idee hebben van ja, linksom of rechtsom, het land moet toch bestuurd worden. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje de VVD-opvatting, dat de verantwoordelijkheid genomen dient te worden. Wat mij opvalt is dat de woede en de boosheid die we vlak na de verkiezingen zagen, naar aanleiding van Jezielkus besluit om te gaan gedogen, maar later ook toch de deur op een kier te zetten, of misschien al eerder dat ze die deur op een kier had gezet, richting Wilders. Hè. Er wordt haar zeker ter linkerzijde kwalijk genomen dat zij Wilders salonveeg heeft gemaakt, waardoor mensen dachten, oh, een stem voor Wilders kan nu wel afgegeven worden, want de VVD is bereid met die club te gaan regeren. Wat de VVD onder Rutte natuurlijk jarenlang niet heeft gewild. En daardoor lukt het, denken ze dan, in de gelederen waar Wilders niet populair is, om Wilders klein te houden. Er was vrij veel onrust in die VVD, maar dat lijkt nu toch wel redelijk gesmoord, omdat men ook wel ziet dat Jezielgus concessies doet, maar wel met zijn andere hand op de handrem, zullen we maar zeggen. Maar wel het idee heeft van oké, we moeten toch een rechtskabinet mogelijk maken. En dat is wel iets wat veel VVD'ers denk ik toch verenigt. Dat er wel iets van een rechtsconstruct nu komt. Ja. En dat ineens samen met Wilders regeren ook geen probleem meer is, zolang Wilders maar niet zelf in het kabinet gaan zitten. Dus wel echt ook, ik denk ook voor de achterban heeft uitgestraald dat het niet een kabinet is zoals al het andere. Alleen al is het maar omdat Wilders er niet in zit. Maar ik zou me ook heel goed kunnen hebben voorgesteld dat Jezielgus premier had geworden op een moment dat is toch de tweede partij van de samenwerking. Op het moment dat Wilders dat niet wil, of niet kan of niet mag, dat je dan kijkt naar de tweede. En dat zou dan Jezielgus zijn geweest. Die heeft ook ervaring in het kabinet. En die ervaring vooral, ik denk dat het, want ze is natuurlijk van de VVD en dan zullen mensen ook wat vinden van ja, dat hebben we al jaren gehad, de VVD-premier. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe belangrijk het is om aan het hoofd van die club, zeker als het zo'n andere club is dan normaal, iemand te hebben die echt ook aan teambuilding kan doen, die ervaring heeft, die de boel bij elkaar kan houden. En het feit dat we nog niet automatisch weten wie zo iemand zou kunnen zijn, geeft aan dat het een zoektocht is die best ingewikkeld is. Ik hoorde je net ook Remkes noemen, maar Remkes die zal dan, volgens mij hadden we dat vorige keer ook besproken, die moet dan ook naar Europese toppen en die moet ellenlange overleggen gaan voeren en aanhoren wat de premier van Italië, België, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Letland, Litouwen allemaal in de vergadering inbrengt.
Is de check wel goedkoper in het buitenland natuurlijk, hè? Dat scheelt dan weer.
En ik denk wel dat de man op een gegeven moment wel wat meer wil van zijn vrije tijd wil gaan genieten. Ja, vermoed ik zomaar. Ja. Dus ik zie dat ook wel heel moeilijk vliegen.
Als je dan want je zegt inderdaad, VVD natuurlijk ook de tweede partij van het land. Dus het was inderdaad niet heel raar geweest als Jezielgus de premierse kandidaat was geweest. Maar goed, dat gaat er allemaal niet door. Als je dan de trap afgaat, dan kom je bij de BBB uit als vierde partij. Die hebben natuurlijk Mona Keizer vooruitgeschoven als premierskandidaat. Nou, dat heeft ze niet een enorme verkiezingszegen opgeleverd die ze misschien hadden gehoopt, hè, al was het natuurlijk wel veel groter zijn geworden. Komt die dan ook weer bovendrijven als mogelijke premier? Of zou dat heel raar zijn?
Nou, Caroline van der Plas heeft in interviews met ons bevestigd dat als ze geen premierskandidaat zou zijn, dat ze dan wel de vicepremierskandidaat zou zijn.
Ja.
De nummer twee, daar was nog een wat rumoer over destijds. Maar ik heb wel begrepen dat dat wel de bedoeling is dat Keizer dan naar het kabinet zou gaan.
Ja.
En ja, dan is het een minister die door een van de vier partijen naar voren wordt teruggeschoven. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog NSC, die komen misschien nog eerder aan de beurt. Ik weet niet of het per se op volgorde van grootte ook zal moeten gaan hoor. Waar het om gaat is dat je iemand nodig hebt die, echt ervaring heeft in het kabinet. En dat heeft Mona Keizer natuurlijk ook. Maar het moet tegelijkertijd ook iemand zijn waar de vier partijen voldoende vertrouwen in hebben en ook een gunfactor een rol speelt om iemand die plek te gunnen. Want met een premier in je partij kan je wellicht gebruik maken van de premierbonus. Die is de VVD natuurlijk de afgelopen 13 jaar toegekomen. En dat heeft de partij geen windeieren gelegd. Dus op het moment dat je iemand tot de premierstand verheft, dan geef je een politieke concurrent, als het tenminste diegene niet van jouw partij is, daarmee ook best wel een zetje in de rug richting de volgende verkiezingen.
Ja.
Voor het geval diegene niet een enorme puinhoop van maakt.
Ja.
Dus het zou mij niks verbazen als die partijen die dan misschien zelf niet iemand naar voren zouden schuiven, wel goed opletten of degene die het dan wel gaat worden niet automatisch een groot gevaar is, zodat hij die eigen partij helemaal kan gaan leegeten op het moment dat hij of zij op die troon zit.
Maar we kunnen Mona Keizer wellicht wel intekenen voor een plekje in het kabinet. Nou ja, geef het beestje maar een naam. Dat is eigenlijk ook wel geestig. Hè? Hoe het gaat heten, geen idee, want je noemt het niet Wilders 1 natuurlijk.
Wankel 1.
Hè? Wankel 1.
Wankel 1.
Ja, Wankel 1. Ja, kijken of die de 4 jaar volmaken dan. Dat zou wel voor ware prestaties zijn. Als je naar het verslag kijkt, is natuurlijk ook met de andere partijen gesproken. De oppositiepartijen noemden het al even. Timmermans die stelt eigenlijk dat hij niks van de PVV wil gaan steunen. Hè? Geen voorstellen. Die blijft in een soort van blokkade naar de PVV zitten. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Want de andere partijen lijken daar iets soepeler in te bewegen.
Kijk, het is ideologisch best te verklaren natuurlijk. Dat PvdA en vooral GroenLinks helemaal niks te maken wil hebben met Wilders. PvdA was pragmatisch toen ze nog niet met GroenLinks waren. Op een gegeven moment, ze hebben ook jarenlang geweigerd uit principe om dingen die de PVV wilde te steunen. En daar is op een gegeven moment de afscheid van genomen. Ik geloof in de tijd was het, volgens mij was dat Rutte 1. Ik weet niet meer precies. Doet er misschien ook niet zoveel toe. Maar er is op een gegeven moment afscheid genomen van het idee van we moeten nooit de PVV-voorstellen steunen. Dus PvdA zat daar pragmatischer in. GroenLinks zit er wat steviger in. En men heeft nu, denk ik, gehoopt om in een soort electoraal gat te springen. Dat er is waar mensen naar mee in willen springen op het moment dat ze het niet eens zijn met een rechtskabinet. Of dat Wilders erin zit of sowieso de koers naar rechts. Dus zij proberen, en ik denk dat het op zich ook een verstandige koers is, het alternatief te zijn voor wat we nu gaan krijgen mogelijk. Als jij je daarvan meet af aan tegen uitspreekt en tegen verzet, dan kan je op het moment dat het een fiasco wordt of dat er maatregelen komen die een groot deel van Nederland, waar ze vooral ter linkerzijde niet zullen bevallen, de toevluchtshaven blijken voor die kiezer. En dat is de reden waarom Timmermans daar zo stevig in zit. Want het is natuurlijk niet heel verheffend om al bij voorbaat, voordat je überhaupt één voorstel hebt gezien op papier, al gelijk te zeggen dat het zootje niet deugt. Maar dat is wel heel duidelijk de keuze geweest van Timmermans en PvdA GroenLinks. En in het verleden, zoals je misschien nog herinnert, in de ruzie die er regelmatig politiek dan werd uitgevochten tussen Wilders en Pechtold, tussen PVV en D66, ook een electoraal verdienmodel geweest. Hè? Dat Pechtold en Wilders die zochten elkaar op en de mensen die Wilders sympathiek vonden wilde dat hij zo hard mogelijk tekeer ging tegen Pechtold, want daar werden ze erg enthousiast over. En er was een groep D66-kiezers of potentiële D66-kiezers, die dacht bij zichzelf, nou, hier kunnen we, onze stem gaan naar Pechtold de volgende keer. Want dat is tenminste de enige die wilde zeggen durft aan te pakken.
Het zou toch best kunnen dat dit kabinet Wankel 1 met voorstellen komt, bijvoorbeeld op zorg, want de PVV heeft al zoveel moeten inleveren, dat die misschien ook zeggen, ja, ho eens even, nu willen wij ook op zorg bepaalde maatregelen nemen om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen. Dat PvdA GroenLinks daar eigenlijk best enthousiast over is. Dat zou best kunnen, toch? Want er zijn als het over migratie gaat bijvoorbeeld, ja, dan is het vrij duidelijk. Maar misschien dat ze ook wel met voorstellen komen waar PvdA GroenLinks eigenlijk tevreden over kan zijn.
Ja, ik ben er ook somber over gestemd, hoor. Het idee over zorg ter linkerzijde, maar ook richting PVV, is al een tijdje van als we er maar meer geld voor uittrekken en meer mogelijk maken, dan gaat het vanzelf de goede kant op. En hoe gaan we dat allemaal mogelijk maken? We gaan de bureaucratie gaan we beperken. En dan veronderstellend dat de vorige kabinetten dachten, weet je wat, die bureaucratie is zo goed, kost zoveel manuren, kost zoveel geld, dat laten we lekker in stand. Er wordt denk ik over de zorg heel vaak gesproken, alsof je met een toverstokje het probleem wel even kan oplossen. Maar dat blijkt ingewikkeld, omdat de zorgvraag groter wordt. Mensen zijn ook veel eisender geworden. De medicijnen worden duurder, de vergrijzing neemt toe. Allerlei factoren die denk ik beleidsmakers zullen moeten dwingen om te kiezen, in plaats van hun achterban te verkopen, dat alles mogelijk blijft op de manier waarop ze het nu gewend zijn, of waar ze het vroeger gewend waren. Dus ik ben heel benieuwd, misschien dat je nu doelt op het afschaffen van het eigen risico.
Of misschien in de zorg, het verlagen van het eigen risico bijvoorbeeld.
Ja, ik zou niet weten hoe je het afschaffen zou moeten betalen als je ook nog een heleboel andere dingen wil realiseren. En als je het zou verlagen, ja, dat is altijd een interessante discussie waarin het woord pissen nog wel eens langskomt. Bijvoorbeeld op het moment dat, ik geloof dat het de ChristenUnie was die in Rutte 4 had bedongen dat ze 1 miljard richting het tegemoetkoming voor de pechgeneratie gingen schuiven. Mm-hmm. De mensen die vanwege het PvdA-VVD-kabinet of het VVD-PvdA-kabinet Rutte 2 verplicht werden tot het leenstelsel.
Ja.
En die op een zeker moment merkten dat ze eindeloos in de schulden werden gestoken daardoor. Daar is de politiek van teruggekomen. Die hebben dat weer teruggedraaid. Maar het blijft een pechgeneratie. En dan was er 1 miljard voor gereserveerd om die pijn te verlichten. Maar die pechgeneratie die was nog steeds niet tevreden. Begrijpelijkerwijs. Want die dachten, waarom moeten we alsnog een beetje betalen of een beetje in de schulden, terwijl anderen dat niet hoeven. En de mensen na ons en daarvoor ons. Nou, op het moment dat je dan 1 miljard hebt uitgetrokken, heb je eigenlijk dat miljard, zo zeiden ze in de huidige aftredende coalitie, verpist. Want je hebt gedacht dat je iets goeds hebt gedaan, maar tegelijkertijd zijn de mensen om wie het gaat ontevreden, omdat het niet genoeg is.
Nee.
En er zijn meer mensen die zo wel politiek ook door schade en schande wijzer zijn geworden de afgelopen jaren, dat op het moment dat je een probleem niet helemaal van tafel haalt, maar je maakt het een beetje beter, dan zullen mensen nog steeds denken, ja, het is niet genoeg. En dan is de teleurstelling eigenlijk ingebakken. Als jij gaat zeggen, we gaan het openbaar vervoer gratis maken, en mensen denken, nou, vinden we een goed idee. Dan gaan we daarom op stemmen. En dan ga je regeren en dan maak je het niet gratis, maar dan ga je er, wat is het, 20% van afschaven. Nou ja, zullen mensen daar echt voor naar de bloemenwinkel rennen om die politici te feliciteren? Met dank dat... Nee, die dachten, het was ons iets anders in het vooruitzicht gesteld. Gratis kinderopvang, dat blijft ook allemaal heel erg moeilijk. Mooi idee, maar uiteindelijk onbetaalbaar en onuitvoerbaar gebleken. Dus ik denk niet dat daar nou de grote zegen zullen komen en dat daar heel veel enthousiasme zal zijn voor een partij ter linkerzijde om dan maar snel steun te geven. Omdat men zal zeggen, het is niet genoeg.
Ja, nee, duidelijk. Over Timmermans gesproken afgelopen dinsdag. Je zei het al even, we zagen elkaar in Den Haag. Ik sprak ook met Timmermans en dat ging natuurlijk over die opening van dat Holocaustmuseum. Want daar was de Israëlische president Herzog bij uitgenodigd. En Kati Piri, maar namens de hele fractie van PvdA GroenLinks, noemde de komst van Herzog ongewenst. Nou, het leidde tot boze reacties vanuit de Joodse achterban. Ronny Naftanel, oud-voorman van het CIDI, had zijn lidmaatschap na 49 jaar opgezegd. Dus ik confronteerde Timmermans met hoe dat nou eigenlijk allemaal was gegaan.
Op het moment dat aangekondigd wordt dat president Herzog wordt uitgenodigd, dan weet je dat het onderwerp Gaza in de Nederlandse samenleving, dat zoveel verdeeldheid veroorzaakt, meteen deel gaat uitmaken van de discussie, terwijl we het eigenlijk alleen maar over dit fantastische museum willen hebben en de rol die Nederland heeft gespeeld bij de Holocaust en de verwerking van dat verleden.
Ja, Wouter, hoe kijk jij eigenlijk naar deze bewegingen van PvdA GroenLinks en van Timmermans in het bijzonder?
Toch wel met enige verwondering. We hebben natuurlijk al eerder vastgesteld dat GroenLinks de bovenliggende partij is geworden in deze, ja, misschien moet het maar gewoon noemen, vijandige overname. Maar de PvdA laat zich ook allemaal wel gebeuren. Hè? Laten we wel wezen. Er is een partij waar debat en kritiek en elkaar de maat nemen ongeveer door de aderen stroomt van de partijleden. En ik heb tientallen congressen heb ik bijgewoond waarin dat ook gebeurde. En dat je af en toe dacht, wat doet die partij aan zelfkastijding? Wat hebben ze? Maken ze het elkaar vaak moeilijk? En waarom is er altijd ruzie en het is nooit goed? En ik geloof dat Diederik Samsom laatst ook nog een aardig interview ergens had gegeven. Dat hij ook zei van op een moment dat we iets binnenhaalden, dan gingen onze partij over lopen sikkeneuren over wat we niet hadden binnengehaald. En dat is ook echt zo. En af en toe werd je er echt gek van. En zeker als je daar in de top fungeert natuurlijk. Alleen, we zitten nu in een soort fase waarin die hele interne debatcultuur, die kritiek, de reflectie helemaal lijkt te ontbreken. Op het jongste, was het jongste congres? Volgens mij was het het jongste PvdA GroenLinks congres. Toen in Ahoy, dat was dat eerste grote gezamenlijke congres. Daar was er wel wat, maar het bleef allemaal wel heel netjes. Het had geen idee. Het moest eigenlijk alleen maar nog extremer. Vooral allerlei GroenLinks mensen die naar de interruptiemicrofoon liepen en het allemaal nog heftiger wilden. En het Koningshuis moest afgeschaft en dat soort dingen. De PvdA heeft, als het gaat om dat hele fusieproces met GroenLinks, ervoor gekozen in het kader van we moeten toch wat. Ik sprak ook echt mensen die vroeger daar ook aan de knoppen draaiden of oud bewindspersonen ook. Waar elke bewindspersoon van vroeger die je erover vroeg, die wel zei van ja, we moeten wat. Want zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet goed. Dus we moeten wel. En daarmee is die discussie en die kritiek in ieder geval zichtbaar redelijk onder het tapijt geveegd. We hebben nog kritiek gezien op een van de vorige congressen van Ad Melkert en Gerdy Verbeet. Die zeiden wel samenwerken, maar niet te ingrijpend fuseren. Veel meer over de inhoud praten en veel meer over het fusieproces. Nou, door het festival Jeugd die daar ook aanwezig was en die de meerderheid vormde, werd gewoon nog net niet weggelachen, maar het scheelde niet veel. En we hebben nog Hans Spekman gehad die kritiek had op de manier waarop het ging. Maar die was op de partijbijeenkomst onlangs werd hij helemaal omarmd door Timmermans. Ik geloof niet in daad, maar vooral in woord. Van oh, wat leuk dat Spekman er ook weer is. En Spekman had dan achteraf toch wel gezien dat dat ook wel goede elementen aan zaten. En uiteraard, ze hebben opgeteld bij elkaar een beter resultaat geboekt bij de Tweede Kamerverkiezingen dan afzonderlijk van elkaar daarvoor. Alleen de grote linkse golf is altijd uitgebleven. En dus kan je afvragen van in hoeverre gaat dit nu lekker? Gaat dit gaat dit de goede kant op? En wat gebeurt er eigenlijk? Wie bepaalt eigenlijk de koers? En we zien in veel media optredens toch dat GroenLinks, vind ik, de bovenliggende partij is geworden. Ik zie de PvdA zich nog wel druk maken over gratis openbaar vervoer. Maar het is toch echt wel de vooral de dames van GroenLinks in de Tweede Kamer die het verschil maken. En Kati Piri dus nu ook van de PvdA oorspronkelijk. Die dan een uitspraak doet en een verklaring aflegt. Dat ik denk, nou, die aloude PvdA met zeker in Amsterdam en ook een hele brede Joodse achterban had, die wordt hier wel heel snel vergeten. En ik vond het ook hele scherpe woorden dat die president niet gewenst was. En ook de hypocrisie die daarbij zat. Want ik vroeg ook aan PvdA'ers achter de schermen van op het moment dat Timmermans nou premier was geweest, had hij dan die hertzoog, de toegang tot land ontzegd? Natuurlijk niet, want de man is een bevriend staatshoofd. En wat je ook vindt van het beleid daar, als wij de diplomatieke betrekkingen met Israël gaan verbreken, dan is het mogelijk om te zeggen, je komt er niet in of zo.
Maar dan geef je nog eens een signaal af, ja.
Ja, maar dit was gewoon een heel, en ook historisch gezien. En nou ja, laten we alsjeblieft niet die hele discussie over die verschrikkelijke gebeurtenissen rond het Holocaustmuseum maar dunnetjes overdoen. Maar ook ik heb echt met verbijstering tv zitten kijken en hoe pijnlijk en beschamend dat er allemaal aan toe ging. Dat je toch hoopt dat er toch wel veel PvdA'ers en misschien ook GroenLinks'ers zijn die denken, wij willen niet in zo'n kamp worden meegezogen. Hè? Je wil ook niet daarmee geassocieerd worden met lieden die daar zo tekeer gingen. Dus het heeft me wel verbaasd. En ik zag net bij de NOS dat dat er wat rumoer was geconstateerd. Volgens mij hadden we dat al vrij snel geconstateerd bij de PvdA vorige week toen het allemaal gebeurde. Maar de PvdA laat zich dit allemaal zelf overkomen. Het hele fusieproces, het feit dat GroenLinks de bovenliggende partij is geworden, het doel heiligt de middelen. En die middelen, daar hebben ze nu, beginnen ze langzamerhand een beetje spijt van te krijgen, lijkt het.
Ja, want het is dan ook inderdaad een ingewikkelde interview voor Timmermans om zich te verdedigen. Hè? Van wanneer was die Herzog dan uitgenodigd? En was het dan voor 7 oktober of niet? En hij moet zich eigenlijk dan in bochten wringen van aan de enerzijds, maar ook anderzijds. Nou goed, dat verhaal hebben we wat dat betreft wel gehad. Nog één ding wat ik je wil vragen, Wouter. Dan laat ik je eventjes daar bij komen van alle ontwikkelingen. Uiteindelijk werd er ook gesteld, hè, stond ook in de Telegraaf vrij snel, van nou, als er nou bewindslieden komen van andere politieke partijen, dus niet partijloos of niet vanuit de vier, dan worden die gerooieerd. Hè? Dan kunnen die niet meer lid blijven van PvdA, GroenLinks of D66 of noem het maar. Is dat eigenlijk een logische stap?
Tja, als je meegaat in het frame dat het allemaal anders moet in Den Haag en dat er allemaal extra parlementair geëxperimenteerd moet worden en meer dualisme en zo, dan zou je je daartegen juist niet tegen moeten verzetten dat mensen dan onderdeel worden van zo'n kabinet. Kijk, PvdA heeft natuurlijk in de coronacrisis Martin van Rijn afgevaardigd, zeg ik even tussen aanhalingstekens, want de man ging daar zelf over. En Rutte natuurlijk een slimme man, die dacht, hij heeft er verstand van de materie, maar hiermee krijgen we ook een belangrijke oppositiepartij aan boord, want die zullen niet de eigen minister van de eigen partijkleur, die er ook goed op staat, het heel erg moeilijk maken, waardoor het draagvlak ook voor het coronabeleid weer wat extra steun heeft, zeg maar. Dat bleek achteraf niet heel erg nodig, omdat vrijwel alle partijen unisono achter het kabinet aanliepen in de coronatijd. En daar hebben we al eens eerder ons over verbaasd natuurlijk in vorige afhameren van verre, verre jaren geleden. Nou. Maar het idee dat zo'n partij wordt toch een beetje ingekapseld dan. Die worden toch een beetje meegenomen dan in zo'n kabinet. Ook al zijn ze niet verantwoordelijk voor het hele kabinetsbeleid. Er zit wel een van hen op die manier in zo'n constructie. En ik kan me voorstellen dat het ongemakkelijk voelt. Om dan gelijk met rooiementen te gaan lopen dreigen. Ja, ik weet niet of mensen zich daartoe zullen tegenhouden. We hadden het net al een beetje over de mogelijke bemensing van zo'n kabinet. Nou, dat zullen mensen zijn die een opdracht voelen voor Nederland, of die ook het idee hebben dat ze in die agenda en de nieuwe politiek of zo wel iets kunnen betekenen. Of misschien eindelijk een lang vervulde droom om in het kabinet te komen in vervulling zien gaan, wat al die jaren daarvoor niet of maar heel kort heeft plaatsgevonden. Dat zou allemaal kunnen zijn. En of ze dan gerooieerd gaan worden door een eigen partij, ik denk niet dat ze daar huilend van over de grond zullen rollen op het moment dat ze dat gaan doen. Want ze zijn die Rubicon, als ik het zomaar even stout mag omschrijven, dan eigenlijk al overgestoken.
Ja. Sta jij open voor een post als minister van Media in het kabinet Wankel 1 of niet? Want dat hebben we dan maar meteen even afgestreept. Die ze toch overal politici vandaan kunnen
trekken. Wat zei je nou?
Of je open staat voor een post als minister van Media in Wankel 1?
Oh, zeker niet.
Nee, okay.
In de politiek wordt niemand echt gelukkig, hè? Heb je dat wel eens afgevraagd?
Als je al politicus bent, bedoel je? Maar als journalist wel?
Ik, politicus zijn en zeker lid van het kabinet is niet echt een feest.
Okay.
Of je moet houden van iets van zelfkastijding prettig vinden of zo.
Ja, ja.
Om je elke dag uit te laten schelden en vervolgens ook nog de Pieter Omtzigt straks en zijn club met feitenvragers en de feitenrelaasvragers te laten controleren. Dus nee, ik vind sowieso het idee dat als je ergens minister voor van iets maakt, zo'n programma minister, vind ik ook een beetje raar construct en ook heel erg overschat. Het is niet zo dat ineens dan het per se beter gaat om een bepaald beleidsterrein als er een minister komt die zich specifiek met jeugd en gezin gaat bezighouden. Of met stikstof en natuur. Uiteindelijk werkte dat eigenlijk toch ook weer niet heel erg goed de afgelopen jaren op dat ministerie van Landbouw. Er zijn twee ministers op zorg, er zijn twee ministers op justitie. Ik weet niet of dat veel helpt. Ik denk toch dat in de beperking men ook wel enige schoonheid kan zien. Dus niet te veel ministers lijkt me sowieso een goed voornemen.
Heel goed, Wouter. Ik zie jou volgende week weer. Gezellig. Heb een goede terugvlucht en heb het fijn daar nog even. En
we zien elkaar volgende week weer.
Oké, dankjewel.